We lezen nog eens uit de Heidelbergse Catechismus uit zondag 21, vraag en antwoord 56. Zondag 21, vraag en antwoord 56. Daar vraagt de onderwijzer: wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Het antwoord luidt dat God om het genoeg doen van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover. Ik geloof de vergeving der zonden. God vergeeft om Christus wil. Hij vergeeft alles. Hij schenkt gerechtigheid. Nog een klein gedeelte rest ons van deze laatste vraag en antwoord. Namelijk dat hij gerechtigheid schenkt. En ik wil gaan de draad opnemen bij de woorden, ook hier juist voor, waar geschreven staat dat hij al mijn zonden en mijn zondige aard, dat hij die nimmer meer wil gedenken. Tussen haakjes, als je dat leest, dit antwoord in zijn geheel, dan treft het dat dat zo persoonlijk gesteld is. Mijn zonde, mijn zondige aard, mijn leven lang, mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Daaruit blijkt, heb ik al eerder opgemerkt, dat een persoonlijke zaak is, de vergeving van de zonden en het geloof in de vergeving van de zonden. Toch zou ik daar nog iets aan toe willen voegen. Immers, het is wel opmerkelijk dat deze zondag 21 die onderdelen bij elkaar vat, die algemene christelijke kerk, die gemeenschap der heiligen en dat vergeving van zonden. Je zou kunnen zeggen, ja, wat dat is toch wel een beetje een willekeurige indeling om deze drie zaken zo bij elkaar te trekken. Nou, dat zal ergens wel zo zijn. Men heeft dat afgebroken en gaat dan weer verder met zondag 22 van de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Maar die opstanding van het vlees, ja, daar zijn wij er niet meer op aarde. Dat weten wij. Eenmaal zal de bazuin blazen en de doden zullen opgewekt worden. En dat artikel van het eeuwige leven, dat is in het beginsel wel hier, maar de volheid van dat eeuwige leven, dat is een erfenis die bewaard is in de hemelen. Maar van die kerk en van die gemeenschap der heiligen en van die vergeving der zonden, dat ligt hier. Dat ligt hier tussen de wieg en het graf. En daarom wilde ik toch nog even benadrukken dit. Die kerk en die gemeenschap der heiligen. Die belijdt nu ook haar geloof in de vergeving van de zonde. Hoe persoonlijk ook. Hoe particulier ook. Het is geen automatisme, zou je kunnen zeggen. Maar toch, zoals die kerk door Christus bij elkaar vergaderd wordt en die vergeving van zonde door Christus, of die gemeenschap der heiligen door Christus gekend wordt, zo is het eigenlijk ook met de vergeving van de zonde. die wordt in de gemeenschap ook met elkaar en met al Gods kinderen over de hele wereld geloofd en beleden. En dat is ook zo'n troostrijk aspect. Zeker, de onderwijzer trekt het sterk op het persoonlijke vlak. Maar op de achtergrond van alles staat, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En wij zingen erbij, zo doe hij ook aan mij. Maar dan voel je dat die vergevende liefde van Christus zich uitstrekt tot een volk dat naar zijn naam genoemd is. Tot een kerk die hij heeft lief gehad met een eeuwige, onveranderlijke liefde. U denkt misschien, waarom zegt u dat er nu nog even bij? Daarom. Omdat wij nu ook elkander daarin zouden troosten, helpen, bijstaan. Kijk, in onze eigenwillige systematische godsdienst, daar gebeurt dat niet. Daar zou je zeggen, staat zo sterk het individu, de enkeling, in het middelpunt. Maar ik denk hierbij nu dit gedeelte, dat gelovende vergeving der zonde, daar staat bij de gemeenschap der heiligen en bij de algemene christelijke kerk, dan denk ik daarbij aan, zoals je wel eens mensen ziet wandelen, die elkaar een arm hebben gegeven. En er loopt een oud zwak moedertje bij, die amper kan lopen en die de trap niet op of af kan, alleen. En een gebrekkig iemand die ziek is of ziek geweest, die gebreken heeft. Ja, natuurlijk, we hebben allemaal gebreken, maar je zult toestemmen dat bij de een de oefening van het geloof wat sterker en duidelijker soms mag liggen dan bij de ander. En nou is het ook de bedoeling, de achtergrond van dit artikel. Als ik persoonlijk mag belijden, ik geloof de vergeving van de zonde, dat ik dat niet als een soort lot, de 100.000 die ik heb en die ik probeer geheim te houden of geheel en al ten eigen bate aan te wenden. Nee, maar dat we nou ook samen elkaar daarin tot een hand en een voet mogen zijn. Dat we nou in tijden van moedeloosheid en van aanvechting, waarin ons eigen geweten ons aanklaagt, dat we tegen alle geboden Gods waarlijk gezondigd hebben, en nog. En allerlei dingen door onze geest heen dwarrelen. Dat we dan medereizigers ontmoeten die zeggen, kom vriend, vriendin, je weet het toch, je hebt het toch gehoord in je leven, je weet toch van die ene naam die onder de hemel gegeven is, die naam die over je aangeroepen is. Kom, bied de Satan wederstand, geef hem geen gelijk. Dan kun je natuurlijk wel een beroep doen op onze machteloosheid. En dat is ook zo. Maar daar hoef je geen beroep op te doen. Maar de Heere God wil dat gebruiken. De Heere God zegent dat zo menigmaal. Dat de een de ander aansteekt. En tenslotte zie je de kreupelen ook de trap opgaan. En de blinde wordt ook bij de hand geleid. En de zwakke. Die zo ver beneden de moed is. Die zit niet in een godsdienstig weten. Allemaal met drogredenen. De ander tegen te spreken. Maar die hoort. Naar de woorden. Van het eeuwige leven. En wordt verblijd. Zie je. Dat is ook een zaak die wij mogen benadrukken in deze tijd. Altijd. Maar nu, de Heere zegt, als de ongerechtigheid zal toenemen, dan zal de liefde van velen verkouden. Dan is er niet meer die gemeenschap. En onder het zingen zat ik nog te denken, en er komen allerlei dingen voor je aandacht. He, van de prediking, ik bedoel nou niet mijn prediking, maar waar je zo wel eens onder verkeerd hebt en wat je zo hoort. En toen dacht ik, niet in een kritische zin zo van, nee, ganselijk niet. Je mag altijd al blij zijn als er een korreltje voor je bij is. Maar wel dacht ik, wat zit er toch vaak weinig echte, waarachtige troost. En bemoediging in. Echte steun. Je kan er wel wat zeggen over allerlei problemen in het algemeen. Je kan er de hele wereld bij slepen. Je kan ingaan op al de problemen van deze tijd. En dat kan wel eens nuttig zijn. En nou ja, er kan wel eens wat genoemd moeten worden. Dat weet ik allemaal wel. Maar waar is nou de boot? Om die ellendigen, die armen, te troosten en te versterken. En dat is, het lijkt wel dan of dat verborgen is. Of dat het daar niet mee meer om gaat. Alsof dat niet behoort tot de rijke schatten die Christus voor zijn kerk verworven heeft. Dan wordt de kerk politiek. Dan wordt de kerk actueel. Maar het is allemaal zo breed en zo ver en zo, ja. Het geeft geen antwoord eigenlijk op de diepste vraag. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe word ik benauwde, benarde? Beschuldigde, beschaamde zondaar, blij, getroost, dat ik het Lam Gods mag zien door het geloof, dat de zonde der wereld wegdraagt. O geliefde, er is zo'n onuitsprekelijke rijkdom van Gods genade en barmhartigheid. Ik kan het u niet in woorden zeggen. Ik kan het niet in woorden zeggen. Wat dat betekent. Dat je als met eeuwig gesproken niet alleen voor een grote taak zit. Maar dat nou de prediking van het woord. Die maaltijd op de tafel zet. Van reine wijn, van vet, vol merg. En dat er ook wel een stukje bij is voor die tandeloze mond. En wat bij is voor dat bevende mensenkind. Die telkens de hap weer van de lepel af laat vallen. En het naast de mond steekt. En dat God zegt, alle dingen zijn gereed. kom tot de maaltijd. Oh, dan, dat kan de Heer ook zo doen bij de bediening van zijn heilig sacrament, onder andere het heilige avondmaal. Iets van de gemeenschap. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Daar zitten ze. En dan is net soms, en zo is het dan ook, er is geen onderscheid in rang of stand. Daar zit domme mensen, wat wij dan dom noemen misschien, wijze mensen, simpele mensen, allemaal bij elkaar. Allemaal bij elkaar rond de verkondiging van zijn vlees en zijn bloed. Dat zijn zo van die hoogtepunten ook, opdat we daaruit kracht mogen ontvangen. Om elkander steeds te wijzen, de Heere denkt er niet meer aan. Nimmer meer, nooit meer. Dat is toch sterk gezegd. Dat de Heere het nou vergeeft, maar dat hij er niet meer aan denkt. Mag hij nou een volgeling zijn van hem? Ja, ze zeggen, ja, maar dat heeft er niet mee te maken. Toch wel een beetje. Een heel beetje. Wij hebben zo'n verdorven natuur. En als er dan eens iets is, tussen broeders of zusters of onderling, ja, dan weten we wel dat we moeten vergeven. En toch is het vaak zo, het blijft merkbaar, altijd maar merkbaar. Ik mag jou zo niet, dat zeg ik natuurlijk niet, maar het zit er wel in. Luisteren naar die grote God, al blijft het hier op aarde misschien wel zo, zoals al eens gezegd is, vergeven, ja, maar vergeten kan ik het niet meer. Ja, we zijn nou eenmaal akelige, nare mensen, maar toch, hij vergeet. Hij wil het niet meer gedenken. Het lijkt wel of dat hij zegt, ik wis het uit mijn geheugen uit. In vergetelheid. Ik kan er niet meer opkomen. Zo radicaal, zo diep heeft hij dat alles weggedaan. De Heere heeft ons een lachen gemaakt. En dat ieder die het hoort met ons lachen. Een lach van verwondering en van blijdschap. Al mijn zonden. Isaac is geboren. Noem zijn naam Isaac. God heeft mij een lachen gemaakt. Meer nog, Christus is geboren. En Christus heeft zichzelf laten binden door mensen. Door zijn eigen vader. En hem heeft het zwaard der gerechtigheid wel getroffen. Isaac mocht naar huis terug, vrolijk en welgemoed. Maar Jezus Christus hing te bloeden aan het kruis, omdat hij die meerdere was, die eigenlijke Isaac, dat lam dat God zich ten brand offert, heeft voorzien. Nimmer meer wil God er nu aan gedenken. Ja. Ja. De boze gaat rond als een briesende leeuw. De boze, die hield Luther een hele rol voor. Die boze, die wou niet zeggen dat die rol niet meer bestaat. Want dat God vergeeft en vergeet. En hij dacht, nou zal ik hem benauwd maken. Zo benauwd dat hij zegt, voor mij kan het niet meer. Ik ben te slecht, te goddeloos, te ongelovig. En die rol rolde maar door. Dit en dat en zus en zo. En toen hield hij stop. En toen zei Luther, doorrollen. Verder. En wat stond er onderaan? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hij verlost Israël van al zijn ongerechtigheid. Vergeven. Vergeten. En dan te bedenken dat het bij God nog sterker is, want hij heeft die hele rol weggedaan. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Dat is nou een blijmakende boodschap. De boodschap dat hij nooit er meer aan denkt. Nooit meer. Zo volmaakt is die offerande van Christus. En dan tenslotte, hij maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. In het begin heb ik gezegd, genade gaat niet ten koste van het recht. Het is dus niet zo dat de Heere zijn recht laat vallen. En dat hij, net als wij op sommige momenten, zegt, nou ja, vooruit, daar zal ik er wel niet meer over praten. Dat zou genade zijn ten koste van het recht. Maar de Heere bewijst genade op grond van recht. Wat bedoelt hij nou, deze man? Ja, ik zou het met een voorbeeld misschien kunnen verduidelijken. Stel nou voor. Wij moeten verschijnen voor de rechter, voor de koning. Waarom? Omdat die rechter, die koning, die onze koning toch eigenlijk was, onze schepper, die heeft ons met sierlijke klederen bekleed. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat was het beeld van God. Toen zijn wij in opstand gekomen tegen God en hebben dat kleed verloren. Kennis, gerechtigheid en heiligheid weg. Nou zijn we naakt. Schrikken het geweten. Niet meer in het paradijs. Dood. Toen heeft God in het paradijs, heeft hij een dier geslacht. En hij heeft van die vellen voor die eerste mensen kleren gemaakt. Vandaar dat Borstius, meen ik, in zijn kindervragenboekje op de vraag wie was de eerste kleermaker, dat hij als antwoord geeft, God. Want God heeft voor Adam en Eva rokken gemaakt van vel. Je zou natuurlijk je af kunnen vragen, ja, is dat nou genoeg? Om hier door het leven te gaan met een pakje aan, nou ja, vooruit. Maar ja, wat zal God zeggen als je in zulke vellen bij hem komt, is het dan genoeg? Nee, dat is niet genoeg. Stel nou voor, wij staan zo naakt en blind, beschaamd voor God. En dat de Heere God zegt, ik vergeef alles. Ik zal het niet meer verdenken. Dat is natuurlijk een groot wonder. Als de Heer God er niet meer aan wil gedenken. En dat hij het vergeeft. Maar aan de andere kant staat het ook als een paal boven water vast. Ik kan toch zo niet verschijnen voor zijn heilig ogen? Ik kan toch zo niet door de poort binnenkomen? Er staat toch in de Bijbel juist een waarschuwing om niet naakt bevonden te worden. Opdat men onze schaamte niet ziet. Als dat nou zo is, dan voel je, vergeving is een grote zaak. Maar er is nog meer nodig. Als de Heere God vergeeft mijn gruwelijke opstand, mijn overtreden van al zijn geboden, met gedachten, woorden en werken. Je zou bijna zeggen, hoe moet het dan verder? In de eerste plaats zou je kunnen zeggen, ja, als de Heer het vandaag vergeeft, dan is er morgen weer nieuwe schuld. En dat niet alleen. Maar als de Heer mij zo aan het eind van de reis ziet staan, zo naakt, dan kan ik toch niet bij hem komen. Ik pas toch niet voor hem en voor de heilige engelen. En nou staat er dat de Heere niet alleen vergeeft en vergeet, maar dat de Heere mij uit genade, dat is de genade. Zoals ik in het begin zei. Die gerechtigheid op zich is een verworven gerechtigheid die gemaakt is, geopenbaard is door Christus Jezus, die betracht is. Dat is geen genade. Voor de Heere Jezus was er geen genade. Voor de Heere Jezus was het alleen maar het doen van de wil van God en de verheerlijking van zijn goddelijke deugden. Dat moest in orde gemaakt worden. Maar weet je wat nou de genade is? Dat hij het mij schenkt. Dat hij het mij toerekent. Achter dit schenken zit het woord toerekenen. Dat is de genade. Want je voelt wel aan, dat is God niet aan mij verplicht. Ik kan geen rechten laten gelden en zeggen, ik moet een nieuwe jas hebben, ik moet dit hebben, ik moet dat hebben. Nee. Dat is nou Gods ontferming en genade. Dat hij een volk de schuld vergeeft. Dat hij zondaren de schuld niet meer gedenkt en dat hij ze de gerechtigheid van Christus toerekent. Schenkt en toerekent. Wat is dat dan? De gerechtigheid van Christus. Dat is wat hij gedaan heeft in mijn plaats. Wat ik had moeten doen, maar wat ik nooit gedaan heb. Wat is dat dan? Nou ja, dat is veel. Dat is zeer uitgebreid. Laten we een paar dingen noemen. Ik ben niet gehoorzaam geweest aan God. Ik heb de wil van mijn God en schepper niet boven alles lief gehad, geëerd, bemind. Ik ben een liefhebber van mezelf geworden. Ik heb niet meer. Ik kan proberen mijn egoïstische, ongehoorzame aard wat te verbloemen en te bedekken achter een laagje fatsoen en opvoeding en beschaving. Maar God weet wel beter. Ik heb het niet. Nou kan God mij de schuld vergeven. Maar hoe moet ik dan voor God kunnen bestaan als ik zo naakt bij God moet verschijnen in Sion. En u zegt de Heere, ik heb een kleed voor u. Een kleed. Jezus Christus, luister maar, Vader, ik heb gedaan, wat gij mij op de hand gezet hebt om te doen. Dat heb ik niet gedaan, het heeft hij gedaan. Dat is de boodschap van de schenking, van de gerechtigheid van Christus. Hij heeft het gedaan. Hij heeft de Vader altijd gehoorzaamd. Hij deed niets buiten de Vader om. Alles deed hij in de tederste gemeenschap met hem. Wat ik van de Vader gehoord en gezien heb, dat zegt hij. Hij werkte de werken van de Vader. Hij ging nooit zijn eigen weg. Hij zei in grote beroering en angst, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van de verlating aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Geheel ten dienste van zijn goddelijke Vader. Dat is gerechtigheid. We zitten vandaag in de kerk. Wie is er nou in de kerk altijd geweest zoals het betamelijk is? Ik neig het oor daar ik op Gods inspraak wacht. Ja, een mens kan zijn gedachten er niet bij houden. Een mens zit hier en daar weg te zwerven. En dan te bedenken dat God de schatten van zijn koninkrijk laat voorstellen. Denk aan hem. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Hij was nog maar 12 jaar toen hij in de tempel bleef. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Zondaar. Gedachteloze en zwervende zondaar. Heb je schuld daarin? Dat je zeggen moet, ja, och. Als God doet naar mijn kerkgang, dan is het voor eeuwig kwijt. Dan was ik te moe. Dan heb ik geslapen. Dan had ik hoofdpijn. Zie dan op hem. Hij schenkt gerechtigheid. Hij schenkt u wat Jezus Christus gedaan heeft. Volmaakt. Zodat de Vader die ongerechtigheid in u niet meer wil zien. Hij heeft ze in hem gezien. Gerechtigheid. Gerechtigheid. Denk eens aan uw bidden. Bidden. Uw daar zijn raden. Ja, wat is er van terechtgekomen? Bidden. Als je dat biddeloze en dankeloze hart leert kennen, dan zeg je, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen gebedje woont. Maar het is wel erg. Als je erover nadenkt, dan zeg je, wat is dat erg? De weldoener, die barmhartige God en Vader. En onder het bidden zit hij nog met zijn gedachten ergens anders. Of hij zegt, we hebben toch al gebeden. Oh ja, ja, we hebben al gebeden hoor. God, de alomtegenwoordige. En dan zo. Je zou toch zeggen, als je zoiets zelf meemaakte. Nou, hou nou maar op, ik zeg niks meer, want je luistert niet naar. Als iemand zijn aandacht er niet bij heeft, dat is heel vervelend. We weten de mensen van mee te praten. Mevrouw kan het ook wel zeggen, die kijkt ook wel eens een beetje boos. Ze wat vertelt, dan zeg ik ja of nee. Je kijkt op hem, ook zie je het al. Je luistert niet eens, je hoort me geen eens. Wat heb ik dan gezegd? Ja, maar ik hoor wel. Nee, ik heb het wel. Ja, zo probeer je de zaak nog een beetje te redden. Maar het is akelig. Eigenlijk is het vervelend. Maar dan God. Die God van hemel en aarde. Die heeft gezegd, roep mij aan. Ik wil er van de huizen Jacobs om gebeden zijn. En hij laat verstek gaan. Waar? Waar dan heen? Tot hem alleen. Dit heeft Jezus gesproken en hief zijn ogen op naar de hemel. En hij zeide, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik weet dat gij mij altijd hoort. Ik heb het werk volleindigd dat gij mij op de hand gezet hebt om te doen. Jezus, 's nachts op de bergen, dicht bij God, om hem aan te roepen en wij maar snurken. Of misschien nog wel boze, rare dromen waar we vol mee zitten. En hij. Zondaar, hoor het dan. Dat wat Jezus Christus gedaan heeft, onze grote bidder en voorbidder. Hij zegt, trek aan dat kleed. Trek aan. Kijk nou eens, wat heeft de Heer nou trouw in zijn woord alles gezegd. Hij heeft gezegd. Indien gij niet vertrouwt, zo wordt ge niet gebouwd. Die vlees tot zijn arm stelt, die is vervloekt. Die zal zijn als de heide in de wildernis. Die voelt het geen eens meer. Als er nog eens een regenbuitje komt, dan... Nee. Die zit daar in dorre streken. Gezegend is de man wiens vertrouwen de Heer is. Hij zal zijn als een boom. Die geplant is in goede grond. Als er eens een droog jaar komt, dan is die niet dood. En dan gaat die niet dood. Want zijn wortels zitten diep in de aarde. Daar zegt de zondaar, Heere, vergeef toch mijn schuld en mijn overtredingen. Want ik ben die ellendige man die vlees tot zijn arm stelt. En wiens vertrouwen niet is op de Heere zijn God. Wel, zegt die goddelijke vader. Hier is het kleed. Hier is het kleed om u te bedekken. Mijn geliefde zoon heeft in de diepte der verlating op mij betrouwd. Tot in de dood. Daarin is hij vanuit het leven gescheiden, Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Wat een getrouwe. Altijd steunend op het goddelijk woord. Zondaar. Zondares, heb je tekort? Zeg je, ach Heere, wat ben ik een ongelovig schepsel. Vol van twijfel. Ik vertrouw meer op het brood in de kast dan op u, die grote God. Die uit genade alles geeft en voor ons zorgt. Hij zegt, zoals een duif door het zilver wit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij met die gerechtigheid bekleed, met uw schoonheid pralen. Hij is de man die niet rustte, eer alles was volbracht, de toevlucht tot hem genomen. Wat scheelt er nog meer aan? Gebrek aan liefde en hoop? Ja, als we naar onze eigen kant kijken, waar heb je dan geen gebrek aan? Dan moet je toch zeggen, een mens heeft geen kruimeltje liefde, geen hoop. Maar zie nu eens naar zijn kant. De gerechtigheid die hij daarin heeft geopenbaard, die liefde, die sterker was dan de dood, harder dan het graf, vele wateren van druk en lijden en ondergang konden die liefde niet uitblussen. Hij bleef van zijn Vader en God houden, lief hebben, tot het uiterste. Terwijl alles hem toeriep, jouw Vader hoort niet meer. Dan nog waren zijn handen aan de deur van de hemel. Dan nog klopte hij, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ik was toch in uw schoot. Voordat de aarde de wereld voortgebracht werd en de bergen geboren waren, toen was ik bij u als een voedsterling. En mijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Waar zijt gij, mijn Vader? Die liefde, die brandde toen alles in brand stond. O, zegt de Vader, zondaar, zondares, moet je jezelf aanklagen dat je zo'n liefdeloos schepsel bent en zo hopeloos? Hoop op God, niet op jezelf. Hoop op God. Spel het na, ik zal hem nog loven. Hoe? Dat weet ik ook niet. Maar hij heeft het gezegd. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Dat heeft hij gezegd. Hij schenkt de gerechtigheid van Christus. Daar bekleedt hij mij mee. Want al is het dat in beginsel die gerechtigheid ook openbaar komt in het leven. Zodat de ongelovige gelooft in hem. En de hopeloze hoop en de liefdeloze liefde. Nochtans. Er is en blijft in ons genoeg bestraffenswaardigs over dat God ons wel buiten de deur kon houden. Maar nu zegt hij, hier is een kleed. Hier is een mantel. Hier is een bedekking voor u. De gerechtigheid van Christus. Schenken. Dus daar hoef je niet voor te betalen. Niets. Nee, je kan lang of kort bepraten, maar het blijft schenken. Daar hoef je niks voor te doen. Nee. Geen knoop los of vast van voor te maken. Niks. Ja, maar mens, nee. Daar moeten we de lijn doortrekken. Niets uit vrije goedheid zijt gij mij een vriendelijk beschermer. Hij heeft ellendigen het land bereid door zijn sterke hand. Al zou je alles in elkaar schoppen, maar het zou je niet helpen. En al zou je dagen en weken blijven zitten. Zitten in je eigen. Met tranen. Met zorgen. Het zou je niet helpen. De Heere komt daardoor niet in beweging. Maar de Heere is in zichzelf bewogen. En hij zegt, ik zal u geven de gewisse weldadigheden David. Ik zal u bekleden en ik zal u mijn heil doen zien. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Hij zegt, ik zal u op saffieren grond vesten. Ik zal uw glasvenster kristallijn maken. En uw grondvesten van aangename stenen. Zing toch vrolijk, gij onvruchtbare, en gij die niet gebaard hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere uw ontfermer. Gij zult zeggen, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik eenzaam was en van kinderen beroofd? Hij zegt, ik heb u gevonden als een verlaten vrouw. Als een weduwe, er was niets. Ik heb u een klein ogenblikje verlaten, maar met eeuwige ontferming zal ik mij over u ontfermen in Christus Jezus. Daar komt hij thuis. Haal het gemeste kalf. Bereid de maaltijd. Doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Want het is een blijde dag. Mijn zoon was dood en hij is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. En zij begonnen blijde te zijn. Vanwege de geschonken gerechtigheid. Wat had die jongen? Wat had hij nou? Alles erdoor gebracht. Hij had niks. Hij kon nog geen één souveniertje voor zijn vader meebrengen uit het verre land. Dat had hij allemaal erdoor gebracht. Hij kwam zoals hij in de werkelijkheid was. Meer kon hij ook niet meebrengen. Hij had niet meer. De lompen. En een uitgeteerde lichaam en ziel. Van gebrek, van armoe, allemaal zijn eigen aangedaan. Hij had zijn eigen vermoord. En nou die vader. Het warme water is gereed om te wassen. Het pak komt uit de kast. De ring aan de vinger. Wat wonderlijk. Zo doet de Heere God nou. Mij uit genade de gerechtigheid. Dat wist die jongen wel, uit genade. Want ja, wat had hij moeten zeggen als vader gezegd had. Ja, ik heb je al zoveel gegeven, jongen. Ik heb je zoveel gegeven. Ik heb je toch uitgedeeld, het goed. En er is niks van teruggekomen. Je hebt je portie gehad. Jij kan hier niet meer terecht. Probeer nog elders wat te vinden. Maar hier is geen plaats voor jou. Wat had hij dan moeten zeggen? Nou ja, hij had kunnen zeggen. Nou ja, vader, mag ik dan achter de heg vandaan zo af en toe nog eens kijken? Hoe het hier gaat? Want ik heb het hier toch wel goed gehad. Vader, die luistert er amper naar. Hij komt er niet eens aan toe als die zegt, ik ben niet waardig om mijn zoon genoemd te worden. Dan sluit de vader en met eerbied gesproken zijn lippen al. Zeg stil nou, jongen. Want de vader heeft zijn eigen zoon in die vervloeking overgegeven. Om zo'n verloren zoon zijn kind te noemen. Dat begreep die oudste niet. Begrijpen wij ook niet, hoor. Die oudste dag, nou weet ik het helemaal niet meer. Is dat nou eerlijk? En toch, zei de vader, al het mijne is het uwe, jongen. Dat wist je toch wel? Maar hij wist het nog niet. Je zou bijna zeggen, hij leefde als een grote gierigaard. Zo leefde hij. Hij maakte er geen gebruik van. Hij durfde geen eens te zeggen van, jongens, zaterdag is het feest. Ik trakteer. Nee. Maar vader zei niet dat dat niet mocht. Vader die zal wel eens verbaasd geweest zijn dat hij dacht, die jongen die leeft alleen maar om te werken. Zou die nou nooit eens zin hebben om eens even, ja. Dan moet dit nog en dan moet dat nog. En als we even rustig aan de tafel zitten, we zijn nog niet klaar met eten, dan is die alweer weggerend. Jongen toch. Jongen, je hebt het niet begrepen. Jij denkt dat het niet eerlijk is. Maar eigenlijk, ik moet meelijden met jou hebben. Want jij hebt hier als een slaaf gewerkt. Je hebt er geen eens erg in dat ik je dat allemaal gegeven heb. Voel je het zo snel met ons ook, hè? Wij vinden dat niet eerlijk. We zeggen, ja, het is wat moois. Had ik dan ook maar, ja, zo goddeloos is nou, mens. Had ik dan ook maar alles erdoor gebracht en daarna later toch nog een portie gekregen. Ja, als je er zo over gaat denken, zal die oudste zoon wel gezegd hebben, dan weet ik er nog wel een paar. Die alles erdoor gebracht hebben. En dan zeker terugkomen en dan nog feest vieren ook. Onpasselijk. Kun je hem begrijpen, die oudste jongen? Want die zit hier, hoor. Die zit bij ons. Kun je begrijpen dat hij denkt, nou. Nee. Nee, dat vind ik niet eerlijk. Ja, jongen, maar de staatsvader doet het uit genade. Uit genade geeft hij dat. Nou, laten we hopen dat hij ook blij geworden is. De jongen, die oudste jongen. Hij hoorde het gezang en gerei en de gelijkenis houdt op. Dat doet de Heer Jezus zo vaak, houdt hij op. Maar daarmee is het nog niet afgelopen, hoor. Daarmee is het nog niet afgelopen. Je zou vaak zeggen, nou begint het pas. Als de Heer de gelijkenis, als de Heer Jezus het verteld heeft, dan begint het pas. Begint het te werken. Te kraken van binnen. Ontdekkend, ontblotend. Dus waar we hopen. Dat die jongen toch schoorvoetend naar huis gekomen is. En dat hij gezegd heeft, vader vergeef me alsjeblieft. Ik ben een draak. Ik kan de zon niet in het water zien schijnen. Ik vind het verschrikkelijk. Mag ik alsjeblieft ook binnenkomen? Het is zo donker buiten. En zo koud en zo akelig. Waar ben je dan geweest? Ja, ik ben met de knechten toegegaan in de schuur. Ik moet er echt. Ja, maar jongen, dat hoeft niet. Zie je. Gerechtigheid schenken. Daar stond Zacharias. En de Satan stond bij hem. En die zei. Die twistte met hem. Die zei, jij hoort hier niet. Jij hoort hier helemaal niet. Of Jozua. Zacharias. Boek Zacharias in ieder geval, de profeet. Jij hoort hier helemaal niet. En die man die kreeg het zo benauwd. Gelukkig dat een ander het voor hem opnam. De Heere schelde u. O God, verlos Israël van al zijn benauwdheden. De Heere schelde u, Satan. Ik weet ook niet wat ik allemaal moet zeggen. En de Heere zei, stil maar. Haal eens een kleed. Het beste kleed. Zet eens een reine hoed op zijn hoofd. Doe eens schoenen aan zijn voeten. Ik heb hem uitverkoren. Ik zal hem wel bekleden. Dat hij een feestganger mag zijn. En eenmaal bij mij zijn in eeuwige heerlijkheid. Ja, Zacharias of Jozua, die zag dat niet.
Zacharias de profeet, die zag dat. Waarom zag Jozua het niet? Jozua die moet door het geloof leven. Maar Zacharias die zag eens even hoe het erbij stond daar aan het hemelse hof. En die is er blij mee geweest. Die is er blij mee geweest. Want die heeft gedacht, het zit toch goed. Het kleed is er. En de hoed, de gerechtigheid. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods kom. En er staat toch dat wij alle geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Ja, in die zin zou je kunnen zeggen, ja, is dat wel helemaal terecht? Want hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Misschien is het wel een beetje inlegkunde hoor, maar mag ik nou proberen het eens zo te vertellen? Ik... Wat ik. Mijn ik is al veroordeeld en verdoemd en begraven op Golgotha. Ik kan het niet geloven altijd. Het ik is er nog niet aan, maar in Christus wel. En als ik sterf, is het ik afgelopen. Ik. Zoals ik mijzelf ken. Dat kan toch niet? Nee. Maar Jezus zegt, ik heb uw ik in mij opgenomen. En wie ben ik dan? Ik dan doe de zonde nu niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Daar kom ik nou in het gericht. Maar niet om veroordeeld te worden. Om vrijgesproken te worden. Alsof ik zelf de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Nou kom ik niet meer in het gericht. En toch wel. Maar ik is weg. Verlost. Toen hij het hoofd boog en de geest gaf. En de nawerkingen van dat ik, mijn vlees, die sterven als ik sterf. En als ik binnenkom, ben ik gekleed, bedekt, geheiligd, rein, zonder gebrek, zonder rimpel. De klederen gewassen in het bloed van het lam. Dat zal meevallen, anders kan het niet. Anders kan het echt niet. Je moet niet denken van, nou ja, maar... Nee, alleen zo kan het. Maar zo kan het, niet alleen, maar zo is het en zo zal het zijn. Zij zullen verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ze blijdschap geeft. Een iegelijk van hen zal zich beroemen in de Heere, want bij de Heere, Heere zijn gerechtigheden. O, dat ons allerdeel mogen zijn. Om met een geschonken gerechtigheid voor God te mogen bestaan. Dan zal de poort open gaan. Die zal open zijn. En ze zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wanhoop niet. Want hij zal zijn woord en belofte zeker vervullen en Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Amen.